Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de la Croix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Dit is Man met de microfoon met een speciale serie rondom de kanarieboekjes. Die verschenen vanaf de jaren 30 tot de jaren 50 van de vorige eeuw. Ja, en jullie weten het, de kanarieboekjes, dat zijn de immer positief gestemde boekjes waarmee je iets van je leven kon maken. Met titels als Prettig in de omgang, Zo kunt u karakters doorgronden en bijvoorbeeld ook Zo wordt u een goed kampeerder. Deze week staat in het teken van kanarieboekje nummer 116, Uw hond als gezonde en prettige kameraad. Maar ik zoek ook alvast verhalen voor de volgende afleveringen. En daarom geef ik nu alvast twee titels waarbij ik verhalen zoek. Het zijn twee fysieke titels. Kanarieboekje nummer 83, getiteld Leer uzelf zwemmen. Dus heb je daar een verhaal bij, bel het naar mijn speciale telefoonnummer. En het andere boekje is kanarieboekje nummer 126, Prettig dansen leren. Dus heb je een verhaal rondom zwemmen of dansen, en vat het allemaal heel ruim op, hè? Bel dan drie woorden door naar 084-83-71-282. Goed, kunnen we nu beginnen met Uw hond als gezonde en prettige kameraad. En voor in het boekje lezen we het volgende.
Waarom houdt u er eigenlijk een hond op na? Het antwoord op deze vraag zal verschillend zijn, want de motieven die leiden tot het houden van een hond zijn zeer uiteenlopend. Wie een hond wil gaan houden, behoort zichzelf eerst ernstig af te vragen of hij wel liefde genoeg bezit om de voortdurende zorg voor een dier op zich te nemen. Een hond is immers geen meubelstuk of ander levenloos voorwerp en kan dus, als hij niet voldoet, niet met een gerust geweten van de hand gedaan worden. Bovendien heeft een hond aan voedsel en huisvesting alleen niet genoeg, doch vraagt om en heeft behoefte aan genegenheid en toewijding. Wie dit aan een hond niet geven kan, moet er zich geen aanschaffen.
Ja, mijn drie woorden zijn onzichtbaar, hond en ponykamp. Dankjewel.
Onzichtbaar, hond en ponykamp. Het zijn de drie woorden van de 13-jarige Hanna. En dit is Hanna.
Wij wilden dus heel erg graag een hond. Mijn moeder, mijn broertje en ik. En mijn vader die was daar niet zo enthousiast over. Die dacht, ja, anders ga ik altijd die puppy uitlaten en dan doen zij niks. Dan hebben zij daar geen zin in.
En dit is haar vader Roeland.
Nou, ik vind hondjes hartstikke lief, maar elke dag uitlaten. En het is ook zo van, ik zat ooit een keer in een bus. En daar zat een vrouw voor me met een hondje. En we raakten in gesprek. En ik zei, goh, leuk hondje. En ze zei, leuk hondje, het is een drama. Ik heb dat hondje 2 jaar geleden van mijn man gekregen. Die is vorig jaar overleden, mijn man. En nu zit ik de komende 10 jaar nog steeds met een hondje. Terwijl ik zei, juist zo blij was dat ik eigenlijk voor niemand meer hoefde te zorgen. En dat is ook een beetje blijven reflecteren. Ik dacht, ja, wacht eens even. Straks zijn die kinderen allemaal het huis uit en dan zitten wij nog steeds met een hond die 3 keer. En dat is fantastisch, ze zullen vast lief zijn. Maar ja, we hebben wel eens een leenhondje gehad ook. En die logeerde dan bij ons. En dan was ik vrij en zij waren naar school en mijn vrouw was er niet. En dan wou ik gewoon naar een museum. Zo, en dacht ik, oh shit, dat kan natuurlijk helemaal niet, want ik heb dat hondje hier. En die kan ik niet thuis laten. Dus ik voelde het nogal als beperking inderdaad.
Maar ja, de rest van het gezin wilde heel graag een hond.
En we hadden ook al allemaal boekjes gelezen over honden, hoe dat ging, dat werk.
Ja, wat is als een dvd van de overburen met en die had mijn zoon ook helemaal bestudeerd in een boek. Over hoe je met, dus ze waren echt wel serieus zich aan het voorbereiden.
En de hond van onze tante en oom, die was ook al een keertje blijven logeren. Ja, dus dat leek ons gewoon ontzettend gaaf om een hond te hebben.
Ja, dus ik dacht, ik moet een experiment met ze doen, waarbij ze kunnen ervaren hoe het is om een hondje te hebben. Dus toen dacht ik, nou, weet je wat, dan stel ik voor dat we een virtueel hondje hebben. En dat virtuele hondje of dat onzichtbaar hondje, dat moet natuurlijk uitgelaten worden.
Dus dat je eigenlijk gewoon een blokje omloopt en dan heb je die hond dus uitgelaten.
En dus hoe gaan we dat dan doen? Nou, toen had mijn dochter gezegd, van, nou, dan maken we een uitlaatschema. Dus we hadden netjes opgeschreven, die 's ochtends, die 's middags, die 's avonds en die 's avonds laat.
Dan ging ik in de ochtend, dan mijn broertje in de middag en mijn moeder in de avond. En dat ging eigenlijk best wel goed.
En stelde je dan ook voor dat je die hond bij je had?
Ja, zeker, ja.
En hoe zag de hond eruit in jouw hoofd?
Hoe zag hij eruit? Nou ja, volgens mij, ja, we hebben een hondje aan de overkant wonen. En die was toen ook heel mooi. En die was een beetje crème kleurig met zo'n leuk krulstaartje en allemaal krulletjes. En zo hadden wij het voorgesteld en wij wouden ook zo'n soort hond kopen. Dat was dan een hele lieve hond en zo. En dat wouden we dan bij dezelfde fokker kopen. Ja, en ja, dat leek me gewoon ontzettend gaaf, ja.
Dus je was heel trouw in een rondje uitlaten.
Ja, en dan gewoon af en toe even stoppen. Of heel veel poepen. En zo, ja.
Oh, je stopt ook echt om hem te laten poepen, je imaginaire hond.
ja.
Wat Hanna niet meer weet, is dat ook haar vader in het uitlaatschema was opgenomen. Maar stelde die zich dan ook voor dat hij met een hond liep?
Jeetje, dat is wel goeie. Nee, dat denk ik toch niet, als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat mijn kinderen wel echt in een soort virtueel hondje in hun hoofd hadden en hem lieten snuffelen op plekjes en zo. Maar ik zag het als een mooie gelegenheid om even een klein wandelingetje te maken.
Maar goed, het experiment was begonnen. De imaginaire hond werd uitgelaten.
En dan was de afspraak, dat gaan we 2 of 3, dat weet ik niet helemaal zeker meer, weken gewoon doen. En dan gaan we ervaren hoe dat is, maar dan letten we ook op of we onze afspraak dan ook echt nakomen. Ja, nou ja, en zo is het gegaan. En toen de eerste week ging het eigenlijk fantastisch. Iedereen, inclusief ik, liep dan een mooi wandelingetje, 's avonds of 's middags of 's ochtends, ook voor het school gaan natuurlijk. En in de tweede week begon er bij mijn zoon al wat spanning te komen. Dan was het buiten koud of hij was moe of hij wilde andere dingen doen. En zo evolueerde dat door. En toen volgens mij in de derde week, maar ik weet het niet helemaal zeker meer.
Ja, ik weet het wel bijna zeker. In de derde week ging Hanna naar ponykamp.
En toen kwam ik terug. En toen zei mijn moeder, ja, Hanna, helaas. Maar je vader en ik hebben toch besloten dat die hond niet doorgaat.
Ja?
Ja, dat was het verhaal eigenlijk.
Oh, hè, wat?
Ja.
Weet je wat ik dacht?
Nou?
Dat die hond dan alsnog in de kamer zou staan. Ja, dat je binnen zou komen en dat hij in de huiskamer was.
Ja, dat zou wel heel leuk zijn, ja. Ja.
Oh, nee. Nee, sorry, dat werd het. Nee, we hebben er niet misleid en daarna toch beloond. Nee.
Dat is helaas nooit gebeurd, nee.
Ja, je doet zo, is wel heel jammer.
Ja, jammer hè?
Ja, want op zich was natuurlijk de afspraak, als jullie het vol hadden gehouden met z'n drieën, dan was die hond er gekomen.
Volgens mij wel, ja. Ja, maar ik weet ook niet wat er toen was gebeurd toen ik op ponykamp was. Wat er toen was veranderd in mijn ouders, hun denken, zeg maar, ja.
Ik denk dat je moeder gewoon vergeten is om de imaginaire hond uit te laten toen jij weg was.
Ja, dat zou best wel kunnen. Dat zij gewoon dacht, ja, Hanna is toch weg, dus dan hoeven wij het ook niet meer te doen.
Ja, de harde realiteit is dat het verslapte toen Hanna weg was. En toen?
Toen zei mijn zoon en mijn vrouw ook al van, ja, misschien is het toch niet zo'n heel goed idee. En zo is dat eigenlijk. Dus dat, wat dat betreft was het een goed experiment.
Ja, een experiment met voor jou een hele goede uitslag.
Ja, fijn hè. En daardoor zit ik nu ook rustig op de bank, op mijn vrije ochtend, of middag in dit geval. En hoef ik helemaal geen hondjes uit te laten. En inmiddels zijn er trouwens kippen gekomen. En daar hoef je toch een minder. Nou, daar hangt trouwens ook van mijn dochter alweer een mooi schema aan de muur. Maar dat wordt redelijk gevolgd.
Oké, dus zij heeft ook weer het kippenschema opgehangen.
Ja, zij houdt heel erg van schema's, ja.
En Hanna, ben je ooit nog van plan om, want je bent nog maar 13, om nog eens een keer opnieuw te zeggen, hé, ik wil eigenlijk misschien toch nog wel een hond?
Ja, nou, dat lijkt me heel leuk, maar het is dus zo dat honden, die vallen kippen aan. die eten die beesten echt levend op. Dus ja.
Dus met kippen kan je weer geen hond?
Nee. Heel irritant, ja. Maar als de kippen ooit weg zijn of als ik alleen woon, dan wil ik wel heel graag een hond.
De een wenst zich een bewaker van woning en erf, een ander gezelschap op de wandeling en in huis. Soms moet de hond dienen bij de arbeid of bij sport. Politiehond, jachthond, renhond. Soms ook als speelkameraad voor kinderen. Hoe uiteenlopend de wensen die tot aanschaffing van een hond leiden ook mogen zijn, één ding hebben zij gemeen en wel het verlangen dat het voldoening zal schenken. Wat ook zeer wel mogelijk is, als de aanschaffing maar met overleg en verstand geschiet.
Chris, ja? Wij hebben de afgelopen tijd heel veel mensen gesproken die drie woorden hebben ingebeld, toch?
Ja, dat klopt.
Ja, en ik heb het idee dat er bij de meeste mensen geen sprake is van de aanschaf van een hond.
Nee, zeker niet. Zeker
maar
niet.
Van, ja, nou, ja. Het overkomt mensen gewoon. En daarom hebben wij een soort blauwdruk gemaakt van meerdere verhalen van jullie.
Mm-hmm.
Door middel van één verhaal.
Ja,
en dat is het verhaal van Jeannette. En het is eigenlijk bedoeld dat je het herkent, mocht het je ooit eens overkomen. Een soort leermoment alvast. Ja.
Ik was op vakantie met mijn man Aart en mijn drie kinderen, onze drie kinderen in Turkije. En we waren op de Bonnefoy met een huurauto lekker aan het rijden. En mijn dochter die moest plassen onderweg, dus wij stoppen langs de kant van de weg. En horen ineens gepiep, komt er een heel klein puppy uit de bosjes gekropen. En wij allemaal natuurlijk in volle overgave, een arm hondje. En er kwam geen grote hond achteraan, er kwam ook geen mens achteraan. Dus hondje was alleen en mijn dochter zei, oh mama, mogen we hem meenemen, mogen we hem houden. Ik zal hem echt altijd uitlaten. En ik zei, nou, dat kan echt niet. We waren op de Bonnefoy op vakantie in Turkije. Je kan moeilijk met zo'n puppy in een hotel aankomen.
Oké, Chris, nou, dan pakken we even het formulier erbij.
Ja.
Wat moeten mensen nou herkennen? Vakantie in een ver land.
Ja, die vink ik weg.
Gezin met kinderen.
Ja, vink ik weg.
Nou, deze.
Puppy. Langs de weg.
Ja, nou, dat is het,
Niks in de buurt.
Ook weggevinkt.
En ja, kinderen willen er alles voor doen.
Ja, komt altijd terug.
Toch wegrijden.
Ja, en dat is heel opvallend. Er wordt weggereden naar een accommodatie. In de accommodatie is vaak een zwembad. De kinderen zijn onmiddellijk die hond vergeten.
Heel opvallend.
Maar de ouders niet.
Nee.
Dus de volgende dag zei mijn man Aak. Ik ga terug. Ik ga toch kijken naar die hond. Ik vind het toch zielig. Ik zei, nou, ik ga mee. Nou, mijn jongste zoon ging ook mee. Die kon nog niet zwemmen. Maar die meiden, die bleven liever bij het zwembad. Die hond was eigenlijk al een beetje vergeten. Nou, wij teruggereden, een drie kwartier terug. Zat hij nog op precies dezelfde plek. Zat hij langs de kant van de weg. Nou, toen hebben we hem toch maar meegenomen. We dachten, nou, we zetten hem een beetje in de buurt van dat huis waar we zitten. Er zijn wat meer huizen en dan kan hij... Je meer kans om te overleven.
Ja, en wij noemen dit hier bij Man met de microfoon, toch Chris?
Ja,
ja we moeten dit inderdaad heel erg
omlachen.
Hoe noemen wij dit, Chris?
Ja, dit noemen wij
The Point of No Return.
Precies, want
ja, als hij eenmaal in de auto zit, dan gaat hij sowieso mee naar de accommodatie. En je wordt...
Ja, we waren wel een beetje verliefd op hem. En we zetten hem lekker onder de tuinslang en het stof een beetje uit hem... gespoeld en nog een steentje uit de voet gepeuterd en lekker eten voor hem gekocht. Ja, toen dachten we, ja, ik kan hem hier wel achterlaten, maar ja, het is toch een beetje zielig, een beetje tricky. Toen dachten we, nou, we nemen hem mee naar de dierenarts, want hij liep op drie poten. En als het nou heel erg is, dan proberen we hem mee naar Nederland te nemen. Als het niet zo erg is, dan zet hij het in Turkije ook en laten we hem daar.
Ja, Chris, ja.
Ja, het is lachen.
Wat zijn Jeannette en haar man eigenlijk nu al vergeten,
ja, dat de point of no return,
die was al lang bereikt.
Die was al lang bereikt.
En ook omdat ze al lang, kijk even op je formulier, een naam hadden bedacht voor de hond.
Oh ja, ik vink hem weg.
Ja, als het nou een jongetje is, dan noemen we hem Jip. En als het een meisje is, dan noemen we hem Pleun. Mijn zoon zou, als het een meisje was geweest, ook Pleun hebben gegeven. Nou oké, dat is wel een leuke naam.
Er was natuurlijk niks mis met de hond. Dus ja, hij kon wel in Turkije blijven, maar... Hij moest mee naar Nederland. Maar ja,
de familie zou terugvliegen en dan een hond meenemen stiekem, dat ging niet. Dus moesten ze zoeken naar iemand die hem mee zou kunnen nemen.
We kenden stucadoor, een Turk die in Turkije was, gelijk met ons, met een busje. En die ging terugrijden. Dus Haroun hebben wij opgebeld en gezegd, Haroun, ken jij die hond voor ons niet meenemen?
Haroun neemt de hond mee op de terugreis, wekenlang. Maar dan is de hond weer bij de familie. En?
Het idee was dat de hond dan uit de auto zou komen en dan naar ons toe zou rennen. En dat ik met gespreide armen hem op zou wachten. Maar hij ging gewoon even een plasje doen. Ja, sorry, ik heb er niet meer over te zeggen.
De hond herkende de familie niet meer. Maar ze hebben hem nog steeds, hoor. En wat voor een soort hond is het nou eigenlijk?
Ja, wat voor hond is het? Het lijkt op een labrador, maar het is veel. Ze is niet zo vierkant als een labrador. Ze is wat slanker.
Vink jij hem weg?
Oh ja, vuilnisbakkenraas.
Het is gewoon een pleun, is het?
Het is een pleun, ja. Een blonde dame. Een mooie hond. En heel lief.
Uit onderzoek van Man met de Microfoon blijkt dat je dit scenario, daar moet je dus rekening mee houden, kan gebeuren in de volgende landen. Oh. Om de beurt een land zeggen.
Ja, dat is goed.
Turkije dus. Bulgarije. En Spanje. En al die honden zijn allemaal even lief.
Bij de keus van een hond dient, om teleurstelling te voorkomen, wel degelijk rekening gehouden te worden met de omgeving waarin en de omstandigheden waaronder het dier moet leven. Een Sint-Bernard, Duitse dog, Newfoundlander of andere grote hond zal zich in een ruim huis door een flinke tuin omgeven heel gelukkig voelen. Daarentegen zal een kleinere hond in het algemeen in een bescheiden woning best gedijen. In dit opzicht biedt de aanschaffing van een rashond, vooral als de hond jong gekocht wordt, een waarborg dat hij niet groter wordt dan u verwacht had. Toch behoeven degenen die over weinig geld beschikken zich niet geheel het genoegen die het bezit van een hond kan geven te ontzeggen. Want ook de minder mooie hond, en die welke niet met zorg gefokt is en geen beroemd hondenvoorgeslacht heeft, doodgewone straathonden dus, kunnen als bewaker en gezellig vriendje in huis heel goed voldoen.
Een voorbeeld van een goede straathond en een hond ook met de ideale straathondennaam wat mij betreft, is de hond van Florine.
Echt een heerlijke hond, Clico. Heel knap en een scheef oor en gewoon een hond waarvan je denkt, ja, dat is echt een hele leuke hond. Het enige waar die moeite mee had waren luchtballonnen en katten.
Katten begrijp ik, maar hier is even een voorbeeld van een luchtballon.
Ik heb één keer op de fiets gezeten met hem naar het bos toe en toen hoorde ik al een kindje zeggen, kijk papa, een luchtballon. Toen dacht ik, oh shit. En hij kijkt alsof die hond begreep wat het kind zei, ziet die luchtballon ook. En nou, ik ben nog nooit zo snel naar het bos geweest, want hij rende gewoon volle kracht vooruit. Dus ik op die fiets, zeg maar, zo mij aan de fiets. Nou, toen kwamen we in het bos, daar konden we hem niet meer zien, dus daar ging hij gewoon scharrelen. En toen was er, op een gegeven moment hield het bos op en werd het hei. Daar was het dus weer open. En daar zag hij die luchtballon weer. Nou, hij is echt kilometers die hei overgerend. En dan vind ik hem dus ergens weer halverwege die hei op zo'n soort hellinkje. Dan staat hij naar de lucht te blaffen. Dus ja, dat was wel een beetje gek.
Een beetje gek met ballonnen, maar dus ook met katten.
Nou, daar hebben veel honden niet zoveel met katten. Of die gaan daar achteraan of die blaffen daar een keer tegen. Maar zodra een kat bijvoorbeeld stopt of niet wegrent, dan is die hond ook bang. Maar dat, mijn hond dacht ik al wel, die heeft wel echt een enorme hekel aan de kat. Maar prima, we hebben ook geen kat, dus het was nooit echt een probleem. Tot ik hem een keer 's avonds ging uitlaten en ik had hem los en het was, en ik van een uur of 10 of 11 s'avonds. En hij schiet weg, wel achter een kat aan. Maar katten zijn altijd sneller. Dus ik denk, nou, ik haal hem wel ergens uit de voortuin. Dat komt allemaal wel goed. En ik zie dat die kat zo in een boom rent, of klimt. En die zit in die boom. En mijn hond staat gewoon heel dom onderaan die boom te blaffen. Dus ik loop daar rustig naartoe. Op het moment dat ik er naartoe loop, zie ik dat die kat uit de boom valt.
De kat valt uit de boom, recht in de kaken van de hond. En wat doet de hond?
Hij heeft die kat zo met zijn poot op het achterlijf. En hij begint gewoon te kauwen aan die kat. Dus ik versnel mijn pas. Dus ik ren daarheen en ik trek ze los. En die kat die strompelt weg. En ik sta daar op straat met die hond. En ik denk, shit. Dus ik kijk om me heen. Ik denk, ja, ik moet toch erachter komen van wie die kat dan is. Er komt een man aanlopen verderop. Dus ik vraag hem, joh, u heeft dit gezien? Weet u van wie die kat is? Ja, dat is mijn kat. Nou, zei ik, excuses hiervoor, want dit is niet echt handig. Maar ik geef wel even mijn nummer. En dan, want nu hier wachten met mijn hond erbij, gaat die kat natuurlijk niet terugkomen. Die is veel te bang. Dus ik ga naar huis, bel me als je je kat weer hebt gevonden. En hoe we dan verder kunnen met elkaar en hoe ik kan helpen.
Florien gaat naar huis en dan is het wachten, ja, komt er wel of geen telefoontje.
Ik weet dat het echt 2-3 dagen duurde, want ik zat er eigenlijk op te wachten de volgende dag. Ik denk, nou, er is niks aan de hand. Hij belt niet, prima. Maar goed, toen was het daarna dus wel. En hij vertelde dat die kat dus, die had hij gevonden pas na 2 dagen bij hun thuis in de badkamer. En daar lag hij, zeg maar, half dood te gaan, bloedend. En helemaal aangetast. En toen is die met die kat naar de dierenarts gegaan. En de dierenarts heeft daar geconstateerd dat hij dus een gebroken onderkaakje had. En volgens mij 2 gebroken achterpoten.
Oh, wat heeft die dierenarts toen gedaan?
Die heeft hem opgelapt voor €1.500. Maar toen dacht ik, ja, ik heb dat geld niet, maar ik ben wel WA verzekerd. Dus dit is toch iets wat, zeg maar, schade aan anderen, wat misschien dan onder die verzekering valt. Dus ik bel mijn verzekeringsmannetje op of zo'n, ja, ik tel me daar toch een soort type ingeruite blouse, een beetje duf in een duf kantoor. En die zegt, wat we gaan doen is dat wij de helft betalen. En dan is de andere helft van die rekening voor die man. Want jouw hond was los, dus dat is dan jouw schuld. Maar goed, die kat is ook, zeg maar, blootgesteld aan de risico's van het buitenbestaan. Dus ik dacht, nou, oké.
Dus Florien belt de eigenaar van de kat op met het voorstel om het bedrag te delen.
Toen zei hij, nou, maar nee, en ik ga mijn rechtsbijstand heb ik en ik ga daar allemaal werk van maken. Dus ik dacht, nou, dat lijkt me dan ook weer niet de bedoeling. Dus toen heb ik mijn verzekeringsagent weer een mail gestuurd met, joh, ik vond het een logisch verhaal wat jullie zeiden, maar daar is die man het niet mee eens. En ik moet dus die andere €750 zelf betalen, maar ik heb dat geld helemaal niet. Dus wat nu te doen, was mijn vraag. Dus ik stuur die mail en toen kreeg ik een mailtje terug met alleen de zin kill the cat. Waar ik direct wel heel hard om moest lachen, omdat ik dacht, deze man in zijn saaie kantoor met zijn geruite bloesje, die is gewoon toch een beetje een grappenmaker. Dus ik belde hem op. En toen zei ik, ja, dat is inderdaad, misschien was wel een goedkopere optie geweest, denk ik, als de hond hem gelijk in 1 keer dood had gebeten. Maar goed, dat is gelukkig voor die mensen en die kat niets aan de hand. En toen uiteindelijk heeft mijn verzekering alles betaald. Dus is het eind goed, al goed, iedereen leeft nog. Maar ik vond het vooral heel geestig dat die man dat mailtje had gestuurd.
In het volgende verhaal van Geert speelt de hond een kleine bijrol. En dit is het verhaal.
Mijn vader en moeder zijn in 2017 naar het verzorgingstehuis gegaan in Assen. Mijn moeder was dementerend. En mijn vader kon gelukkig meeliften met haar. En ze kwamen eigenlijk in een tweepersoons appartement terecht. De verzorging was echt fantastisch. En mijn moeder is nog van de generatie, groente moet je vooral heel lang koken, dat je het bijna weg kunt zuigen. Dus 40, 45 minuten je boontjes koken, dat is toch wel het minste wat je kunt doen. En ook mijn vader was er zeer op gesteld. De bloemkool, die hoefde je niet eens te prakken, die zakte gewoon in elkaar, zeg maar. En in het verzorgingshuis heb je natuurlijk toch jongere koks die van het kortere koken zijn. En mijn moeder was dus dementerend, zoals ik al vertelde. Maar ze was, zoals wij dat zeiden, vrolijk dementerend. Ze was eigenlijk nooit bang en ze had heel veel humor nog overgehouden. Dus op een gegeven moment werd er 's avonds weer eten gebracht, warm eten. En de groenten waren wild en hard naar de zin van mijn moeder, dus ze heeft helemaal niet gegeten. Het bord stond nog compleet vol op tafel en de verzorging kwam het bord ophalen en zei: hé, mevrouw Schuurman, hebt u niet gegeten? En moeder zei: hebben jullie ook een hond hier? En de verzorger die keek haar aan en zei: een hond? Ja, zei mijn moeder, van, dan kun je dat eten hier aan die hond te vreten geven, misgelustieerd wel, maar ik hoef het niet. En toen ging de verzorgende weg met het eten. En een kwartier of 20 minuten later kwam er instellingskok met een bordje doorgekookte groenten. En dat heeft mijn moeder smakelijk opgegeten.
Voedseltabel voor jonge honden van 8 weken. 'S morgens 8 uur. 2 eetlepels in melk, waarin een stukje knoflook getrokken is. Gekookte, niet te droge havermout, waardoor een sneetje oud bruinbrood gekruimeld wordt. Dit vermengen met 2 eetlepels rauw geschrapt spiervlees. Een klontje natuurboter of vet erdoorheen en alles goed doorheen mengen. 10 uur. Schotel melk waarin een stukje bakkersgist is opgelost. 1 uur. Rauwe vruchtenmoes, bijvoorbeeld fijngevreven tomaat, banaan, appel, peer enzovoort, vermengd met 3 eetlepels geschrapt spiervlees en sap van een halve sinaasappel of citroen. 3 uur. Schotel melk waarin een theelepel kalkpoeder is opgelost. 6 uur. 2 sneetjes oud bruinbrood in warm gekookte melk geweekt of goede kwaliteit zogenaamd puppyfood op dezelfde manier behandeld. Hierbij 2 eetlepels goed gaar gekookte, zeer fijn gevreven bladgroenten met gekookte peentjes, gekookte bieten of gekookte uien, vooral goed fijn wrijven, een zacht gekookt of geklutst ei toevoegen. Voor slapen gaan, een theelepel levertraan.
Dag Chris.
Dag Dirk.
Dirk. Alles kids, je ja. bent 2 minuten te laat. Maar goed.
Okay. Ja, ik werd opgehouden. In het gezin van Dirk hebben ze jarenlang een bokser gehad.
Ik heb hem hier nog voor me hangen zo, want hij hangt hier aan de muur. Dus... Ja, dan was hij helemaal aan gehecht. Hè? Die hond, hij ging altijd mee waar we ook naartoe gingen. En hij kon makkelijk een hele avond thuis zitten. Dan hoorde niemand wat. Als we naar buitenland gingen, namen we hem ook mee. Dan gingen we lekker op strand zitten. Met onder een parasolletje. En dan ging hij de zee in. En hij luisterde altijd prima. Hij deed alles netjes zoals wij het wilden. Maar dat leek wel of hij dan opeens op het strand ging zitten schijten. Bij een ander voor zijn neus. Weet je wel, dan kon je weer aan de ridderij.
Wat is de ridderij? Ja. Wat is de ridderij?
Nou, opruimen.
Ja, 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 oké.
Okay. Wij zeggen hier in de regio, dan kun je het weer ridderen.
En dat is opruimen? Oplossen?
Ja, dat is opruimen. Dan kon je weer met een zakje en sorry mevrouw en weet je wel, en al de gelul meer. Nou, dan heb je wel eens dat je denkt, ik vermoor je.
En hoe kwamen jullie eigenlijk aan die hond?
Mijn zoon heeft hem gekocht, die wilde zo graag een hondje, hè? Je weet hoe dat gaat.
En hoe oud was hij toen?
Mijn zoon?
Ja, was hij al volwassen? Of?
17.
Ah, okay.
Maar toch wou hij graag een hond.
Dirk heeft naar tevredenheid ooit wel eens een bokser gehad. En dus gaan ze naar een fokker om een puppy uit te zoeken.
Nou, zei mijn zoon, ik wil die hoor, ik wil die. Komt gelijk naar ons toe. Nou, zo gedaan, betaald. Nou, toen kregen wij een zak hondenvoer mee van die mevrouw. Ze zegt, ja, dat is het voer wat hij altijd eet. Dus wij dachten, nou, we gaan eventjes die brokjes in een schaaltje doen. Dan kan die dat opeten, hè. Nou, ik keek dus een beetje in dat bakje en, nou... Nee, hij vrat het niet op.
Omdat ze zich zorgen maken, gaan ze naar een dierenwinkel en daar geeft de eigenaar een wijze raad.
Ah, zegt die man, dan geef ik je handen voor mij, wat ze heel lekker vinden. En dan meng je die er doorheen en zo. Dan kom je er ook vanaf. Nou, wij dat gedaan. En dan klauwtje van die brokjes er doorheen gemengd en zo. Nou, hij rook er aan en hij begon gelijk te kamen. Dus wij keken even niet. En toen had hij dat allemaal opgegeten, behalve die stomme brokjes. Zegt tegen mijn vrouw, wacht, morgen dan doen we het in de koffiemolen. Dan malen we het helemaal en dan doen we het er ook weer door. Nou, je gelooft het niet, Frits of Chris. De gruis lag gewoon weer in die bak.
En met een bokser moet je toch ook, ja, die moet toch de hele dag bewegen?
Ja, maar ik woon nou niet voor niks in Hoek van Holland.
Dus je ging met hem de duinen in?
Ja, in de duinen. En man, dan zag ik hem niet meer. Want dan, soms maakte hij een put van een meter diep. En dan ging hij helemaal in, ondersteboven, achterstevoren. En dan kwam hij met zo'n zandkop. Met dat kwijl natuurlijk.
Ja.
Nou, dan kwam hij er weer helemaal uit. Als wij riepen, zoek het goud, dan begon hij al te graven.
Wat grappig. Oh ja, en ze kwijlen ook zo verschrikkelijk, hè?
Ja, daar zijn ze dol op.
Na heel veel kwijlen, heel veel rennen door de duinen, heel veel meegaan op vakantie, wordt de hond ouder en ouder. En ja, dan komt het einde ook in zicht. En hoe is hij dan precies overleden?
Nou, laten we het zo zeggen. De laatste dagen van onze hond was, we waren op vakantie geweest. Toen hadden we hem in zo'n hotel gedaan, want we konden hem niet meer meenemen zo.
Waarom niet?
Nee, hij was er heel slecht aan toe.
Wat had hij?
Dement.
En wat doet hij dan?
Nou, gewoon gaan zitten staren. En als hij dan in zijn mand zit, dan zit hij gewoon te pissen. Dus dat was niet leuk. Dus we hebben hem daar netjes achtergelaten. Ja, toen zei die mevrouw nog... Ja, zegt ze, maar als hij in moet slapen, dan moet u dat wel betalen. Ik zei, tuurlijk. Dat moet ik toch... Dus dat vinden we niet erg. Maar toen kwamen we terug van vakantie. En toen was hij dit nog. Maar hij kon ons niet meer. Hij keek hier zo aan zo van... wie zijn dat nou weer? Weet je wel? Nou, toen hebben we nog een paar maanden pillen er tegenaan gegooid bij de dierenarts en... Er kwam er nog eens een berg geld bij, want zo is het gewoon. Maar hij werd niet beter. En het werd steeds erger. Ik woon ook een beetje hoog. Dus dan zat ik weer op mijn knieën in de lift met een dweil. Nou toen zeiden we, jongens, het is welletjes geweest voor een hond van die leeftijd.
En dus gaan ze met hem naar de dierenarts.
Dus dan zegt hij, nou ik heb het gezien. Nou, hij wist natuurlijk al een poosie, want dan kom je natuurlijk dan wekelijks. Hij zei, nee, we moeten er eind aan maken. Dus dat gaan we dan ook maar doen. Nou, dan ben je met je vrouw samen. En dan... dan krijgt hij zijn eerste prikkie. En dan zakt hij zeg maar een beetje weg. Zo, hè. Nou, en dan krijgt hij er nog één. En dan is het gauw gepiept.
Maar heb je nog iets tegen hem gezegd? Of heb je nog iets gedaan met z'n tweeën?
Ja, gewoon geaaid. En veel plezier verder daar of zo. Weet ik wat we geluld hebben. Maar in ieder geval, dat is heel verdrietig. Dat vind ik van wel.
Dit was aflevering 54 van Man met de microfoon. Het programma dat mede mogelijk gemaakt wordt door Theater de Kleine Comedie in Amsterdam. En ik ben natuurlijk nog op zoek naar verhalen rondom de boekjes Prettig dansen leren en Leer uzelf zwemmen. Heb je een verhaal? Spreek dan 3 woorden in op telefoonnummer 084-83-71-282. En reacties kunnen naar manmetdemicrofoon@gmail.com. Ik zit niet zo heel actief, maar ik zit er wel op Instagram. Ik zou zeggen, laat sterretjes achter in de iTunes Store. Tot volgende week.